For being such a good listener. Here's a bonus track.
I tell the DJs what to play, you see? Play back that tape there for me, yes, sir.
Just going on and on and on and on and on and on. and on and on.
George Blake wordt gevangen genomen door Noord-Koreaanse troepen, kiest voor het communisme en biedt zijn dienst aan de KGB aan. In 1953 wordt hij vrijgelaten en door de Britse geheime dienst in Berlijn gestationeerd, terwijl hij tevens waardevolle informatie aan de KGB doorgeeft. In 1961 wordt hij in Engeland gearresteerd en tot 42 jaar gevangenisstraf veroordeeld.
Zijn naam is synoniem met de Koude Oorlog. Met Wenen, met Berlijn, met Korea tijdens de jaren 50. Met spionage en verraad. Met spanning en avontuur. George Blake. In de vorige uitzendingen heeft u kunnen horen hoe de in Rotterdam geboren Blake tijdens de oorlog naar Engeland vlucht, medewerker wordt van de Britse geheime dienst en in Korea zijn diensten aan de KGB, de geheime dienst van de Sovjets, aanbiedt. Als Blake na 3 jaar gevangenschap in Noord-Korea en Engeland terugkeert, krijgt hij een speciale taak. De Britse geheime dienst heeft de grootste moeite spionnen te werven. Daarom worden technische middelen ontwikkeld om aan informatie over de Sovjets te komen, zoals het afluisteren van telefoongesprekken.
Dat was begonnen in Wenen, in Oostenrijk. Mm-hmm. Oostenrijk en Wenen waren toen bezet door de vier machten. Mm-hmm. Maar niet zoals Duitsland, als in Duitsland, in verschillende zones. Maar ze waren allemaal als het ware door elkaar. En vooral de stad Wenen werd bezet door de vier machten samen. En dus die Sovjetse telefoonlijnen, die liepen bijvoorbeeld langs een post van de Engelse militaire politie. En toen hebben die, het hoofd van de dienst in Wenen, een man die heette Pieter Lund, dat was een hele goede inlichtingofficier, die is toen eerst op het idee gekomen om, nadat hij die telefoonlijnen en kabels bestudeerd had, hoe die liepen door mensen die die contacten die hij had in de Weense telefoondienst, heeft hij gemerkt dat men vanuit bijvoorbeeld een Engelse militaire politiepost maar een hele korte tunnel van een paar meter hoefde te graven om tot een Sovjet-kabel te komen. Mm. En kon dan van daaruit die telefoongesprekken afluisteren. En toen met de hulp van de Londense telefoondienst, de experten daarvan, die zijn speciaal naar Wenen gekomen, hebben ze die kabel aangetast. En toen werd langzamerhand een heel systeem opgebouwd, want die telefoongesprekken die moesten vertaald worden. En die moesten dan weer opgeschreven worden en die moesten dan bestudeerd worden. En toen kreeg je een heel apparaat van mensen die goed Russisch kenden, die dat allemaal bewerken konden. Ja. En toen werd er in Londen een groot kantoor opgericht dat deel was van de inlichtingendienst, die telefoongesprekken bewerkte en verwerkte tot een systeem van inlichtingen over de Sovjet-troepen in Oostenrijk en de Sovjet-luchtmacht in Oostenrijk. En dat was zo succesvol dat al spoedig op verschillende andere punten, 4 of 5 punten in Wenen, andere Sovjet-kabels aangesloten werden. En er verder, zodat er tenslotte elke maand een bulletin van wel 40 bladzijden met informatie over de Sovjet-troepen in Oostenrijk samengesteld werd. En natuurlijk het grote voordeel van dit soort informatie is dat het juist is. Ik bedoel, als je informatie van een agent krijgt, dan kan dat waar zijn, dat kan niet waar zijn. Ja. Maar hier had je de gesprekken en die kon je zelf nagaan en tenslotte kon je een heel systeem opbouwen. Het was inderdaad heel verwonderlijk hoeveel inlichting je kan krijgen uit gewone telefoongesprekken tussen abonnementen in de Sovjet-dienst. Nou, en ik werd benoemd tot, omdat ik dan ook Russisch kende, werd ik benoemd tot adjunct hoofd van dat bureau, van die afdeling in Londen, die kabels die telefoongesprekken bewerken. Mm-hmm. Dus ik kon al vanaf het begin van mijn contact met de Sovjetdienst kon ik al die punten aanwijzen waar de kabels aangesloten werden, aangetast werden. Ik kon al een kopie geven van die maandelijkse bulletins waar dat materiaal in bewerkt was. En dus al heel gauw begrepen ze dat de diensten die ik aangeboden had, dat het serieus was en dat dat niet in opdracht was van de Engelse dienst.
De situatie verandert als Oostenrijk onafhankelijk wordt en de bezettingstroepen worden teruggetrokken. De inlichtingenoperaties in Wenen worden stopgezet en de Britse agent Peter Lunn wordt overgeplaatst naar Berlijn.
Het eerste wat hij deed was om naar mogelijkheden uit te zien voor het aantappen van kabels in Berlijn. Ja. Dan moet u begrijpen dat Berlijn was in die tijd, dat was in de 50e jaren, was nog niet verdeeld door de muur. Het was wel verdeeld in sectoren, de Russische en zo, maar niet door de muur. En toen, natuurlijk door het analyseren van de telefoonlijnverbindingen in Berlijn door de Berlijnse telefoondienst en de ingenieurs die hij daar voor geworven had, zag hij dat er drie telefoonkabels liepen op een afstand van ongeveer 150 meter van de Amerikaanse sectorgrens in Berlijn, door Oost-Duits gebied. En hij wist ook dat die kabels in beslag genomen waren door de Russische of Sovjet troepen, door het Sovjet leger. Dus toen begreep hij dat als hij die kabels aan kon tappen, dat een hele interessante operatie zou zijn. Vooral op grond van wat hij al wist, hoeveel werkelijke, belangrijke en ware inlichting je kon krijgen door die operaties van telefoon aftappen. Daar is het goede woord. Aftappen, ja. En dus toen is hij dat gaan bestuderen. Maar toen was het natuurlijk van meet af aan duidelijk dat hij dat niet kon doen op zichzelf. Of tenminste, de Engelsen konden dat niet doen op zichzelf, want het was van de Amerikaanse sector. Dus ze moesten de Amerikanen in de armen nemen. En dat was niet moeilijk, omdat al van het begin af aan de Amerikanen ook dat driewekelijkse of maandelijkse bulletin met die inlichting uit Oostenrijk, die waren ook naar Washington gestuurd. En ik had ervoor gezorgd dat ze ook naar Moskou gestuurd werden. Dus die wisten precies hoe belangrijk, wat voor belangrijke inlichtingen je uit telefoongesprekken kon krijgen. Dus die waren heel vlug enthousiast. En die zegden hun medewerking toe. En dat was niet alleen belangrijk omdat, zoals gezegd, het ging vanuit de Amerikaanse sector. En er moest daar een soort van opslagplaats, militaire opslagplaats, gebouwd worden. Voor een radarstation of iets dat als dekking diende voor het graven van die tunnel. Maar het kostte ook ontzettend veel geld. En natuurlijk, de Engelse dienst had niet zoveel geld als de Amerikaanse. Dus dat was een tweede reden om die in de armen te nemen. En toen werd er maar daar ik natuurlijk in die afdeling werkte waar die operaties bewerkt werden, wist ik van meet af aan van dat plan om die tunnel te graven. En er was een vergadering van hoge officieren van de CIA die naar Londen zijn gekomen om dat plan in details te bespreken en hoe het gedaan zou worden en hoe de tunnel gegraven zou worden en de tap gemaakt en hoe al dat materiaal bewerkt zou worden. Want dat had heel veel, veel verder een hele grote personeelsvergroting. En dat zou dan half Amerikaans, half Engels zijn. Enfin, dat hele plan, dat werd daar besproken. En dat kon ik toen mijn Sovjet-contactpersoon al spoedig overhandigen. Dus de Sovjets die wisten van dat plan om die tunnel te bouwen voordat de eerste spade in de grond gezet werd.
Die sprongen een gat in de lucht naar deze informatie.
Ja, maar die wisten ook al wat waardevolle inlichting je kon krijgen door die telefoonverbindingen. En die waren dus erg beducht. Maar die besloten, en dat is natuurlijk heel interessant, die besloten niets te doen. Het gewoon door te laten gaan. Want ze wilden niets doen dat mijn positie in gevaar kon brengen. Mm-hmm. Want ze dachten, en dat had ook werk zo kunnen zijn, dat als zij op de een of andere manier blijk zouden geven van het feit dat ze daarvan afwisten, dan zouden onmiddellijk zouden de Amerikanen en de Engelsen gaan zoeken hoe dat mogelijk was.
Door bijvoorbeeld als ze minder belangrijke berichten zouden
besturen. Nou, dat afgezien daarvan, maar ze hadden die operatie van begin af aan kunnen stoppen door blijk te geven dat ze er vanaf wisten.
Door er een zaak van te maken?
Ja, door er een zaak van te maken of door maatregelen te treffen of door die kabels af te snijden en ergens anders te verleggen. Dat hadden ze makkelijk kunnen doen. Maar dat wilden ze niet doen. Dat
was ter bescherming van u?
Ter bescherming van u, van mij. Dus ze zijn tot erg grote lengte gegaan om dat zeker te maken dat ik niet in gevaar kon komen. Dus die tunnel die werd gegraven, die tappen werden aangelegd. Dat werd gedaan door de Engelsen weer, want die hadden er grote ervaring in. En dat radarstation werd gebouwd en alles. En die tunnel die heeft 11,5 maand gewerkt. Dat daar die gesprekken afgeluisterd werden. En dat was een enorme hoeveelheid van gesprekken. Om al die gesprekken te verwerken, dat zou 10 jaren geduurd hebben. Zoveel gesprekken waren er. Maar dat werd natuurlijk allemaal voorgesorteerd. Mm. Zodat ze de belangrijkste lijnen het eerste beluisterden en zo. Maar ja, 11 maanden. En toen wachten de Russen of de Sovjets op een ogenblik dat ze niet alleen een einde wilden maken aan die operatie, maar die ook wilden uitbuiten vanuit een politiek standpunt. En zeggen ze, kijk eens wat ze doen. Ze zijn helemaal onder de grond, onder onze sector doorgedrongen en luisteren onze gesprekken af. Dat is een agressieve daad enzovoort enzovoort. Nou, toen waren daar dan de gebeurtenissen in Hongarije en zo. En in het Midden-Oosten. En toen hebben ze dan besloten dat zou de tijd zijn om het te doen. Om die tunnel zogenaamd te ontdekken. En dat hebben ze ook, moet ik zeggen, heel kunstig gedaan. Omdat daar was weer het gevaar dat de Engelsen en de Amerikanen zouden achterdocht krijgen. Hoe zijn ze daar nu achter gekomen? En toen hebben ze gewacht op een ogenblik dat er een paar dagen hele zware regenval was. En toen zijn ze zogenaamd gaan zoeken naar een fout in de kabel die door verzakking door het regenwater tot stand was gekomen. En toen hebben ze dan zogenaamd die aftapping ontdekt en die tunnel ontdekt. En dat hebben ze zo, zoals ik zeg, kunstig gedaan dat daarna is een commissie ingesteld om na te gaan wat nu de oorzaken waren van de ontdekking door de Russen van die tunnel. En die zijn tot de conclusie gekomen dat inderdaad het gevolg was van die zware regenval in die tijd. Dus toen was ik, toen kon ik nog daarna rustig verder doorwerken.
Voordat de tunnelaffaire was afgerond, was Blake zelf al overgeplaatst naar Berlijn. Vijf jaar lang, tot 1959, geeft hij een schat aan inlichtingen door aan de KGB. Maar ondertussen werkt hij ook voor de Britse geheime dienst.
Mijn hoofdtaak was om Sovjet medewerkers te werven die in Berlijn werkten voor de Sovjet-dienst of voor de Sovjet in het algemeen. En dat was natuurlijk erg moeilijk. Maar daar hebben de Russen me natuurlijk mee een beetje mee geholpen, doordat ze me iemand toegespeeld hebben die als het ware door mij geworven was en die mij inlichtingen gaf. Een Rus, een vrij hooggeplaatste Rus in Oost-Berlijn. En dat was natuurlijk een pluimpje in mijn pet, begrijp je?
Maar die gaf niet zulke belangrijke informatie door.
Nee, die gaf toch ook wel goede informatie. Ja, die gaf ook wel goede informatie.
Om het niet al te erg op te laten
vallen. Ja, dat het niet zou opvallen, natuurlijk. Dus, en toen ben ik overgeplaatst naar Londen. En toen was de toestand een beetje veranderd na Khrushchev. En toen was er meer verbinding tussen het Westen en Rusland. Toen kwamen er meer delegaties en handelsvertegenwoordigers naar Engeland, artiesten. Werkte ik daar in een afdeling die ermee belast was te proberen die Russische of Sovjet-bezoekers die voor hun dienst naar Engeland kwamen, om die proberen te werven. En dat was mijn hoofdtaak in Londen. En daar was toen een heel interessant incident. Toen, omdat ik in die afdeling werkte, had ik toegang tot de dossiers van de medewerkers van de Sovjet-ambassade in Londen. Ja. En mijn contactpersoon, dat was nog dezelfde, die heeft toen op een gegeven ogenblik mij zijn naam gegeven en zijn telefoonnummer. Zodat in geval van een alarm, van een noodtoestand, ik hem onmiddellijk kon opbellen en dan de een of andere maatregelen nemen. En toen ik dan zijn naam wist, toen heb ik onmiddellijk bij de veiligheidsdienst, dat was een aparte dienst, maar daar had ik dan toegang toe, uit hoofden van mijn werk, zijn dossier aangevraagd. En toen heb ik dat gekregen en toen bleek daaruit dat hij een generaal was van de KGB, dat hij vroeger in Washington gewerkt had als hoofd van de, zoals ze dat noemen, de residentie van de KGB, dat hij nu hoofd van de residentie in Londen was, dat de Engelse en de Amerikaanse diensten zeer hoge achting hadden voor zijn werk, dat ze hem beschouwden als een zeer kundige inlichtingofficier. En toen was er nog iets in dat dossier wat heel interessant was voor mij. Dat was dat in de zomer van 1953 had hij een geheimzinnige reis naar Nederland gemaakt. En ze waren hem gevolgd, de Engelsen waren hem gevolgd tot de boot in Harwich. En toen was hij overgestoken. En aan de andere kant in Nederland, daar had de Nederlandse dienst opgevangen. En die was hem verder gevolgd. En, maar toen waren ze hem kwijtgeraakt, op de een of andere manier. En toen hebben ze hem niet weer opgevangen, tot hij weer op de boot naar Harwich stapte. En nou was het grotere vraag in die correspondentie, wat had hij nou in die tijd in Nederland gedaan? En ik wist natuurlijk dat hij daar was, de datums, dat hij daar was geweest om mij te ontmoeten.
Dat was de eerste ontmoeting?
Was die eerste ontmoeting die ik al beschreven heb. En als het natuurlijk ze gevolgd waren, als hem dat gelukt was, dan zou ik mijn werk natuurlijk van meet af aan al beëindigd zijn. Ja. Maar dat is hem niet gelukt natuurlijk. Omdat hij een hele, hele goede beroepsman was. En wij hebben ons elke maand in Engeland getroffen, ergens in de voorsteden van Londen. En ik wist natuurlijk dat zolang er geen verdachte op mij rustte, dat ik dan niet gevolgd zou worden. Maar ik wist dat hij elke keer gevolgd zou worden. Iedere keer als hij de ambassade verliet, werd hij gevolgd. Maar iedere keer wist hij zijn gevolg kwijt te raken. En dan ging hij 's ochtends om 8 uur al de deur uit om mij 's avonds om 7 uur ergens te ontmoeten. En in de loop van de dag en met de hulp van anderen en auto's en zelfs flats en zo, wist hij dan die mensen die hem volgden te ontkomen.
Dat hij de hele dag voor nodig
om ze van zich af te schudden, ja. Dus dat hij de Nederlandse diensten verloren heeft, dat was dan eigenlijk wel te begrijpen.
Zo is de Nederlandse slechter dan de
Nederlandse. Nee, nee. Ik geloof toch dat de Engelse dienst meer ervaring had dan de Nederlandse dienst in die tijd. Maar dat weet ik natuurlijk niet, maar dat denk ik. Dus toen heb ik dat dossier van hem gefotografeerd. En de volgende keer dat ik hem ontmoet heb, heb ik hem dat gegeven. En dat was natuurlijk, vond ik dat prettig dat te kunnen doen, dat met zoveel lofprijzingen over hem daar gesproken werd.
Voor zijn werkzaamheden voor de KGB beschikt Blake over een kleine camera.
Ik had een kleine mini-camera. Mm-hmm. Dat heette Minox. Ik weet niet of u die wel kent. Dat zijn die hele, zo lang is die ongeveer, heel klein, die ik altijd in mijn achterzak stopte. En die ik eigenlijk elke dag als ik naar kantoor ging met me meenam. Omdat ik nooit wist welke belangrijke papieren ik op mijn bureau zou vinden. Nou, en dan in de loop van de dag, als mijn secretaresse, die zat in een andere kamer, als die naar lunch was en ik was alleen, dan kon ik de deur sluiten en dan kon ik gauw die alles wat van belang was fotograferen. Of 's avonds een beetje later werken zonder aandacht te trekken. Dus dat kon ik dan altijd zelf regelen wanneer ik die foto's nam.
De medewerkers van de dienst werden nooit bij de portier gefouilleerd?
Nee, dat was in die tijd niet. Misschien na mijn arrestatie wel, maar toen niet. Toen werden we niet verdacht niemand die nee. Dus we werden niet onderzocht of zoiets, helemaal niet, nee. Dus dat was op zichzelf geen gevaar. Het gevaarlijke was misschien dat je op het moment dat je die foto's nam, dat er iemand aan de deur klopte en die deur op slot. Maar als je goed de omstandigheden wist, dan kon je altijd wel een moment kiezen om dat te doen. Ja. Dus, en dan elke 3 weken of 4 weken ontmoette ik mijn contactman. En dan gaf ik hem die films. En hij gaf mij nieuwe films. En dan ging dat zo verder.
Wat zijn nou de belangrijkste dingen die u doorgegeven heeft aan de KGB?
Nou, ik denk de belangrijkste, dat zijn natuurlijk en die operaties, de telefoonoperaties.
Van de tunnel?
Van de tunnel en in Wenen. En natuurlijk de hele opbouw van de dienst. Begrijp u wel, de hele opbouw, hoe die dienst georganiseerd was. Welke afdelingen, waar die zich mee bezig hielden.
En vooral de contra.
Ja. En dat was eigenlijk het belangrijke. De medewerkers, waar die hun stations hadden enzovoort. Dus dat was natuurlijk wel heel belangrijk.
George Blake heeft inmiddels genoeg van zijn werk in Londen. Hij wil naar het Midden-Oosten. En na beraad met de KGB lukt het hem naar Libanon te worden uitgezonden om Arabisch te leren.
Daar had het Engelse ministerie van Buitenlandse Zaken in de nabijheid van Beirut, in de bergen, die had daar een school voor Engelse diplomaten. En daar waren ook mensen van de Shell En van Philips en zo, die daar Arabisch konden leren. En daar ben ik toen naartoe gestuurd. Dan moet ik nog zeggen, dat heb je iets wat ik nog niet verteld heb. Dat ik inmiddels getrouwd was. Ik ben in 1954 getrouwd. En had toen twee kinderen. Twee jongens. En natuurlijk, eigenlijk had ik niet moeten trouwen in mijn positie. Had ik helemaal niet moeten trouwen. En ook geen kinderen moeten hebben. Maar nu gaat het zo vaak in het leven. Ik heb mijn vrouw ontmoet. Ze was een secretaresse in de dienst bij ons. Ik kende haar goed. En toen zijn we verliefd geworden. En in ieder geval, zoals het gaat in het leven, was er eigenlijk geen reden, uiterlijk in ieder geval, waarom ik niet met haar trouwen zou. Maar de werkelijke reden waarom ik niet met haar trouwen zou, kon ik haar niet vertellen. Want dan had ik er van een handlangster van haar gemaakt. En ik weet ook niet hoe ze daarop gereageerd zou hebben. Dus dat kon ik niet doen. Aan de andere kant, die verbinding afbreken zonder een goede reden, want die was er niet, kon ik ook niet doen. En toen heb ik maar de weg gekozen van, nou ja, misschien loopt het allemaal wel goed af. En we zullen wel zien hoe het gaat. En misschien kan ik er later te overbrengen aan dezelfde kant te staan als ik. Hoewel dat natuurlijk achteraf onmogelijk zou zijn geweest. Omdat zij iemand uit een zeer conservatief huis te huis kwam. En achtergrond kwam. En helemaal niet niets links of communistisch gezind was. Dus dat had niet gegaan. Maar in ieder geval heb ik dat toen gedacht. En toen zijn we dus getrouwd. Wat ik zeg, wat ik nooit had moeten doen. En dat is eigenlijk mijn grote schuld tegenover haar en tegenover de kinderen. Nou ja, en toen we dan getrouwd waren, toen was er ook geen goede reden waarom we geen kinderen zouden hebben. Niet waar, daar kon ik dan ook niet zeggen. Ja, we kunnen geen kinderen hebben. Dus toen kregen we kinderen, één zoontje en toen een tweede zoontje. En toen zijn we dan naar. Dus ze was met mij in Berlijn en toen zijn we naar Beirut gegaan. En daar verwachten ze een derde kind. Nou, en toen in Beirut volgde ik die Arabische cursus en dat was heel interessant. En we leefden daar erg aangenaam in de bergen. Ja. Het was daar prachtig weer, een mooi uitzicht over de zee. En het was gewoon ideaal. En de kinderen hadden het daar naar hun zin. En het was een interessante groep mensen. Er waren ook Nederlanders van de Shell. En dat ging zo door. Tot in het voorjaar van 19. Dus ik was daar aangekomen in 1960 in de herfst. En dat ging door tot de lente van 1961. En toen kreeg ik ineens een oproep om terug naar Engeland te gaan. En daar schrikte ik een beetje van. Want ik vond het een beetje vreemd. Die cursus die was bijna af. Dus dat was nog een maand. Waarom ik toen ineens naar Engeland terug moest. Waarom ze me terugriepen.
Omdat de cursus nog net niet afgelopen
was. Die was nog niet afgelopen. Zou nog een maand duren. En maar er waren dan gebeurtenissen in de Congo en zo. En misschien werden dan mensen verzet. En misschien hadden ze me nodig voor iets anders. Enfin, ik wist het niet. Maar ik was een beetje verdacht. En toen heb ik dan contact opgenomen met mijn Russisch contactman in Beirut. Dat was toen een andere man natuurlijk. En toen heb ik aan Moskou laten vragen wat ze dachten. En of zij dachten dat de reden waren tot achterdocht. En toen kwam het antwoord terug dat alles in orde was voor zover we wisten. En dat ik rustig kon gaan. Nou goed, en toen ben ik gegaan. En toen ben ik het was Pasen. En toen ben ik terug naar Londen gegaan. En toen werd ik de volgende dag. En ik had makkelijk naar Damascus kunnen gaan, want het was maar een uur rijden met de auto. En ik had mijn paspoort, ik had mijn visa. Maar natuurlijk, als ik dat gedaan had, dan had ik alles aan mijn vrouw moeten vertellen. Mm-hmm. En dat was natuurlijk iets waar ik erg tegenop zag. Mm-hmm. En daar ik niet zeker was. En daar de Russische dienst ook gezegd dat zij geen redenen zagen tot achterdocht. Heb ik mijn eigen achterdocht overwonnen. En was ik eigenlijk blij dat ik dat doen kon en niet die beslissing moest nemen. Om mijn vrouw in te lichten en of ze moest me verlaten of ze moest met me meegaan. En dat zou natuurlijk allemaal vreselijk geweest zijn. Maar goed, dus dat hoefde niet, dat dacht ik dat dat niet hoefde. Omdat ik natuurlijk niet zeker wist. En toen ben ik dus naar Londen gegaan. En toen werd ik daar ontmoet. En toen waren daar in een kamer in in een huis dat aan de dienst behoorde, ben ik daar door 3 collega's ondervraagd. Die begonnen met, ze wilden wat weten over wat er in Berlijn gebeurd was, over enkele zaken waar ik bij betrokken was. Enfin, langzamerhand, want een op het ander komend, begonnen ze me te beschuldigen van het feit dat ik aan de Sovjetdienst, dat ik voor de Sovjets werkte. En dat heb ik ontkend. En dat is 3 dagen lang zo doorgegaan. Wij weten dat je voor de Sovjets werkt. Nee, dat is niet waar. En zo om. En dat was de hele tijd hetzelfde, eigenlijk. Niet waar. En daar kwam het tenslotte op neer. En toen hebben ze... Maar ik voelde aan de vragen en aan hun houding dat zij er zeker van waren. Dat het niet alleen maar... Verdacht, dat ze niet alleen maar ervan verdachten, maar dat ze zeker ervan waren. Dat voelde ik. En toen zijn ze van tactiek veranderd. En toen zeiden ze ineens, we weten dat je voor de Sovjets gewerkt hebt, maar we kunnen het heel goed begrijpen. Want was je schuld niet. Je bent daar in Korea door die Sovjets gemarteld. En toen hebben ze je gedwongen voor ze te werken. En toen heb je het niet durven zeggen. En dat kunnen we allemaal heel goed begrijpen. En die verandering van toon en de oorzaak die ze zochten... om mij te verontschuldigen als het ware, dat had zo'n... effect op mij dat ik zonder eigenlijk erbij na te denken ineens zei, en dat ging natuurlijk tegen alle regels en alle gezond verstand in, nee, dat is helemaal niet waar, die Sovjets hebben mij niet gemarteld, niemand heeft me gedwongen, ik heb het zelf aangeboden, ik heb zelf mijn dienst aangeboden en nou ja, dat stond gelijk met een bekentenis. En toen heb ik ze dan natuurlijk verklaard waarom. Nou, zoals ik het min of meer hier in dit gesprek verklaard heb. En toen was het eigenlijk afgelopen. En toen ben ik die avond toch nog naar huis gegaan. Ze lieten me naar huis gaan, naar mijn moeder. Want ze wilden niet dat het bekend werd. Want ze wisten zelf nog niet goed wat ze doen moesten. En toen zei ze, je moet tegen je moeder zeggen dat je een paar dagen weg moet. En we zullen dan ook zorgen dat je vrouw in Lebanon op de hoogte gesteld wordt. Dat je de enige tijd weg bent. En toen de volgende dag, het was net een zaterdag. Toen hebben ze me meegenomen met weer die 3 vrienden, die 3 collega's. Die hebben me meegenomen naar een landhuisje. En daar hebben we het weekend doorgebracht. En zijn gaan wandelen. En het zijn gewoon, eigenlijk, het leek om een gewoon weekend.
Als surrealistisch.
Als niet die mensen van de special branch, die politieagenten daar, nou in civiel natuurlijk, in burger, als die niet daar de wacht hielden. En we woonden daar bij de vrouw en schoonmoeder van een van die collega's. En daar heb ik 's middags nog pannenkoeken gebakken, want ik kan heel goed pannenkoeken bakken. En toen hadden we pannenkoeken en toen hebben we... Ja, het was eigenlijk heel, zoals u zegt, surrealistisch. Nou, en toen zijn we weer terug naar Londen gegaan. En op de maandag ben ik toen... En toen, gedurende dat weekend, hebben ze natuurlijk besproken... En de regering werd toen natuurlijk ingelicht, de eerste minister... Wat ze zouden doen. Want aan de ene kant waren er mensen die zeiden... Nou, laten we het maar in de doofpot stoppen... want we willen niet weer een schandaal hebben. En de anderen die zeiden... Nee, dit is te erg en het moet gestraft worden. Dus toen... En terwijl ze dat uitzochten onder elkaar... Waren wij dan in dat landhuisje. En toen... Toen hebben ze dan kennelijk besloten... om er een strafzaak van te maken.
Hoe reageerde uw moeder?
Ja, die
wist nu wat
ja, nu wist het wel natuurlijk. En dat was natuurlijk voor haar een hele slag. Maar mijn moeder is een hele... Een vrouw met hele grote levenskracht. Heel optimistisch. En die altijd probeerde van alles het beste te maken. En toen was er die moeilijke toestand met mijn vrouw en de twee kleine kinderen. En mijn vrouw was in verwachting, die zou de volgende maand een baby krijgen. Dus toen heeft mijn moeder, die heeft al haar krachten ingespannen om te helpen. En toen heeft natuurlijk de Engelse dienst, die heeft ook geholpen vanzelf. Want die was niet geïnteresseerd dat daar veel lawaai over gemaakt was. En mijn vrouw was een vroegere medewerkster van de dienst. Dus die hebben toen haar ook geholpen natuurlijk. Toen zijn ze nog een tijdje in Nederland geweest met de kinderen. Mijn moeder bij familie in Gelderland. Om ze uit de weg te hebben dat, van de journalisten en zo. Dat allemaal begrijp je. Toen werd ik begin mei kwam ik voor het gerecht. Dat was de Lord Chief Justice. Nou, het was eigenlijk geen grote rechtszaak. Want ik had bekend, dus er was weinig. En als ik natuurlijk niet bekend had, dan zou het misschien erg moeilijk voor ze geweest zijn om het te bewijzen voor een rechtbank. Ik had bekend, omdat ik weet niet wat het was dat me dat ineens plotseling deed zeggen. Dat ik wilde niet misschien dat ze dachten dat ik het onder dwang gedaan had, maar dat ik wilde dat ze wisten waarom ik het gedaan had.
Dat de Britse geheime dienst Blake's dubbelrol ontdekte, kwam door het adjuncthoofd van de Poolse geheime dienst, die was overgelopen naar de Verenigde Staten, waar hij uit de school klapte. Intussen zit Blake in het huis van bewaring. Niet veel later wordt hij veroordeeld tot 42 jaar. 3 keer de maximale straf van 14 jaar. Hoogverraad in Londen, Berlijn en Beirut. Zelf had Blake 14 jaar verwacht. Maar 42 jaar vindt hij zo abstract dat het veel minder indruk maakte. Na het vonnis wordt hij naar de Londense Wormwood Scrubs gevangenis overgebracht.
Ik lag vrij goed. Ik had dat anders verwacht. Ik dacht dat ik veel tegenstand zou ontmoeten.
Kinderverkrachters is het duidelijk?
Ja, ja.
Die zijn de laatste in de hiërarchie?
Ja, dat is. Daar wil ik nou juist over praten. Dat in de gevangenis, daar heb je verschillende standen. En daar heb je de treinrovers en mensen die banken beroven en zo. En grote fraude, gevallen van fraude, zwendelaars en zo. Die behoren tot de hoogste rang. En dan krijg je moordenaars en dan krijg je gewone dieven, die komen dan een beetje lager. En dan moordenaars en dan helemaal onderaan heb je, zoals u zegt, mensen die seksuele misdaden hebben begaan. Maar nou was het zo dat zowel vanwege de aard van mijn misdrijf en vanwege de lengte van mijn straf, was ik een soort van bijzonder geval. En kwam ik automatisch, behoorde ik tot de aristocratie van de gevangenisgemeenschap. En dat heeft natuurlijk ook veel geholpen.
Vertel je dan ook over je werk zo in?
Nee, over mijn werk niet. Nee, daar heb ik nooit over gesproken. Nee. Geen details van mijn
iedereen
werk.
Wist hoe de vork in de steel zat?
Iedereen wist, dat stond allemaal in de krant. En, dat was helemaal geen geheim voor niemand. Iedereen wist. Maar ik werd zowel van de door de mijn medegevangenen en door de gevangenisautoriteiten met een zekere, ik zal niet zeggen, achting misschien niet, maar toch, goed behandeld in ieder geval. Maar ik werd natuurlijk erg goed bewaakt, want ze waren ervan overtuigd, nou dat zou iedereen zijn, dat ik zou proberen misschien om te ontsnappen. Of de Sovjets zouden misschien iets kunnen ondernemen. Dus ik, van het begin af aan, was ik onder speciale bewaking. Nou, natuurlijk, de eerste tijd is altijd erg moeilijk. Dat kan niet anders, die overgang. Maar ik ben iemand die heel goed kan aanpassen. En heel gauw heb ik me ook aan dat gevangenisleven kunnen aanpassen. En toen heb ik me eigenlijk van het begin af aan twee doelen gesteld. Die elkaar niet tegenspraken. Het ene was dat ik trachten zou zo te leven dat ik lichamelijk en geestelijk gezond zou blijven. Want het was mijn plan. Ik dacht dat ik niet op mijn benen de poort uit zou gaan, maar dat ik over de muur moest gaan. Dus,
Al vrij snel duidelijk.
Hè? Ja, dat dacht ik eigenlijk vrij vroeg, had ik dat plan gevat. Ik wist dat ik niet uitgewisseld kon worden, omdat als ik de Engelsen wisselen geen Engelse onderdanen uit tegen anderen. Dat doen ze niet. Dus dat was uitgesloten, want er waren ook nog andere Russische spionnen, Russen. Maar die zijn toen uitgewisseld. Eén, voordat ik ontvluchtte en twee, veel jaren later, maar die zijn toch uitgewisseld. Mijn enige hoop was ontvluchten. Maar ik wist dat de autoriteiten, de gevangenisautoriteiten, daarop beducht waren. Dus erg op me pasten.